Welkom bij aflevering 0 van de Dode Moeders Club, de podcast over de dood, rouwen en leven met verlies. Onderwerpen die we in het dagelijks leven het liefst vermijden, maar waar we uiteindelijk allemaal mee te maken krijgen. Ben jij lid van de club? Allereerst, sorry. Ik weet dat dit niet de tofste club is om bij te horen en ik hoop je met deze podcast een fijne plek te geven om je even terug te trekken, herkenning te vinden, te lachen, te huilen en je te laten inspireren om alsnog alles uit het leven te halen. Rouwen is een beetje eenzaam af en toe, dus laten we het vooral gezellig samen doen. Dit is een bijzondere aflevering. Dit is eigenlijk de aflevering voordat de officiële podcast begint. Laten we het de introductie of de welkomstaflevering noemen. De ene week ben ik met gast en de andere week zonder. En in deze introductieaflevering ben ik ook met mezelf, alleen, me, myself en I. En het plan is dat ik tijdens mijn solo afleveringen in specifieke thema's en onderwerpen duik rondom de dood en rouwen. En ik ook iets meer van mijn eigen ervaring deel. Maar voor de eerste solo aflevering leek het mij leuk om, interessant om jullie iets meer te vertellen over mezelf en mijn verhaal voor een stukje te delen. Ik ben natuurlijk niet zomaar begonnen met deze podcast. Dat komt omdat ik zelf lid ben van de Dode Moeders Club en helaas de nodige ervaringen met rouwen. In de aflevering hoor je mijn verhaal in het kort, maar natuurlijk hoor je in de komende afleveringen nog veel meer stukken van mijn verhaal en mijn ervaring. Dus ik hoop dat ik je daarmee nog meer kan gaan inspireren. Maar hier is in ieder geval een korte kennismaking met mij. Geniet ervan, zou ik zeggen. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death. 3 weken voor mijn 21ste verjaardag, net voordat ik volwassen was, overleed mijn moeder aan kanker. Ik ging in een half jaar tijd van echt een mega over de top gelukkig leven. Ik zat ook echt heel vaak in de trein bijvoorbeeld, dat ik me heel erg besefte van wow, ik heb echt een fijn leven. Naar hoe de hel ga ik hier nog wat van maken leven. Echt, mijn leven is in een half jaar tijd zo compleet omgeslagen. En alles wat ik wist en al het vertrouwen wat ik had en alle controle die ik had over het leven is echt in 1 seconde onder mijn voeten weggeslagen. En dat doet de dood ook met je. Dus mijn leven is van mijn 20ste naar mijn 21ste echt compleet veranderd. Ik kan in 1 aflevering niet mijn complete verhaal vertellen en alles kwijt wat ik kwijt zou willen. Maar gedurende de solo afleveringen die nog gaan komen zal ik jullie natuurlijk nog meer puzzelstukjes en informatie geven over mijn eigen verhaal. Die horen bij specifieke thema's waar we het over gaan hebben. Maar in deze aflevering vertel ik even kort mijn verhaal en probeer ik je wat meer inzicht te geven in de band die ik had met mijn moeder, wie mijn moeder was, waarom ik met deze podcast ben begonnen. En ik geef natuurlijk antwoord op de vragen die ik al mijn gasten stel. Wat heb ik geleerd van de dood en hoe zou ik rouw omschrijven in 3 woorden? Maar laat ik even beginnen bij mijn verhaal in het kort. Het leek me handig om dat te doen aan de hand van stukken die ik al heb geschreven. Ik heb tijdens mijn rouwperiode, of eigenlijk, ik zit nog steeds in mijn rouwperiode. Dat zit je forever, voor mijn gevoel. Maar in het begin van mijn rouwperiode, ik denk 2 jaar nadat mijn moeder overleed, ben ik begonnen aan het schrijven van een boek. Ik heb dus een half boek op mijn laptop staan. Maar ik heb nog niet de kracht, de tijd of de wil gevonden om dit boek af te maken. Maar er staan wel wat interessante stukken in. En het leek me leuk om in deze podcast even 2 kleine stukken voor te lezen die ik heb geschreven. Die jou misschien een iets beter beeld geven van wie mijn moeder was en wat de relatie was met mijn moeder. Dus ik lees je nu even een kort stukje voor uit een boek wat er waarschijnlijk nooit gaat komen. Maar toch. Oké, daar gaan we. We spoelen voor het gemak even terug naar het jaar 1992. Het jaar waarin mijn moeder mij met veel pijn en moeite haar lichaam uitperste en ik voor het eerst in haar ogen keek. Ik kan het me niet meer herinneren, maar het moet fantastisch zijn geweest. Mijn moeder wilde heel graag een meisje, dat stond vast. Mijn ouders hadden iets meer dan 1 jaar voor mijn geboorte een zoontje gekregen.
Mijn grote broer Jeroen. Dat was een ontzettend spannende bevalling geweest, wat er mede voor gezorgd heeft dat ik in het ziekenhuis ben geboren. Mijn ouders wisten niet wat eruit ging komen, maar toen ik eruit kwam, sprak mijn moeder vol geluk de magische woorden: "Oh, een meisje." Voor mijn gevoel heeft mijn moeder me op dat moment stevig vastgepakt en nooit meer losgelaten. Zij en ik, wij waren één. Ja, zij en ik, wij waren één. Dat is wel echt hoe ik de band met mijn moeder herinner en hoe het voor mijn gevoel nog steeds is. Wij waren echt twee handen op één buik, beste vriendinnen, alles voor elkaar. Als zij er was, was ik oké. Als ik bij haar was, was zij oké. Het was echt een, ik omschrijf het wel eens als een eilandje. Wij samen waren gewoon één eiland en we deden alles samen, we bespraken alles samen. Ja, ik kan me gewoon geen betere band voorstellen met een moeder dan de band die ik met mijn moeder heb gehad. Dus ik ben daar mega dankbaar voor. Ik ben er ook achter gekomen in therapie dat dit misschien niet de meest gezonde band is geweest die je met een moeder kan hebben. Een moeder-dochterband zou toch iets afstandelijker moeten zijn en er zou iets meer echt een moederrol en een dochterrol in moeten zitten. En wij hadden een vrij gelijkwaardige rol in vooral dingen die we met elkaar bespraken en deelden. Maar terugkijkend op hoe mijn leven is gelopen en het feit dat ik mijn moeder vrij vroeg ben verloren. Vrij vroeg, ik vind op je 20ste je moeder verliezen echt een hele kutte vroege leeftijd. Dan ben ik mega blij dat ik zo'n band met mijn moeder heb gehad. Want ik heb nu dus het gevoel dat wij zo'n intense band hebben gehad en zo intens hebben geleefd samen. Misschien omdat we ergens voelden dat het niet forever ging zijn, maar dat we vroeg afscheid moesten nemen. Dus achteraf gezien ben ik heel blij dat wij zo close zijn geweest. Maar ik heb me ook steeds meer beseft de afgelopen jaren dat dit niet per se een normale moeder-dochterband is. Ik heb nog een klein stukje die ik je voor wil lezen. Ik zal je het jaloersmakende verhaal van mijn intens gelukkige jeugd besparen en doorspoelen naar het jaar dat ik 20 was. De nieuwsgierige kleuter, fladderende tiener, puistige puber en rebellerende jongvolwassene. Mijn moeder had inmiddels veel verschillende Linda's meegemaakt, maar we waren nog steeds niet bij elkaar weg te slaan. Zelfs toen ik op kamers ging, spraken wij elkaar elke dag. Nu klinkt het misschien alsof dit een heel ongezonde relatie was, waarbij we veel te veel aan elkaar hingen en ja, misschien was dat het ook wel. En toch heb ik het niet zo ervaren. Mijn moeder en ik waren close op een manier dat we veel liefde voor elkaar hadden, goed konden praten over alles en elkaar steunden door dik en dun. Zat mijn moeder met twijfels over haar werk, dan trok ik haar over de streep om haar baan op te zeggen. Ik was een kind dat heel vroeg zelfstandig was en alles zelf wilde doen. Probeerde mijn moeder me te beschermen voor fouten, dan zei kleine Linda: "Ik heb het recht om mijn eigen fouten te maken." Wilde ik iets doen, dan deed ik het. Was het spannend, dan deed ik het des te liever. Een zoektocht naar uitdaging die mijn moeder wellicht lastig vond, maar die ik wel duidelijk van haar heb georven. Vroeger had ik vaak het gevoel dat het te goed ging, dat mijn leven te mooi was. Het kan alleen nog maar slechter, dacht ik vaak. Ik was me heel erg bewust van de perfectheid van mijn leven en ik kon daar ook oprecht van genieten. En soms was ik bang. Wat nou als er iets ergs gebeurt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vaak bang ben geweest voor precies dat wat mij is overkomen. Ik had vroeger heel vaak nachtmerries waarin ik mijn moeder verloor. Ik weet nog een nachtmerrie trouwens, even tussendoor. Die kwam echt zo vaak terug vroeger. Dat was een nachtmerrie waarbij ik dan op zolder in ons huis in een roeibootje zat en heel ons huis zat onder water. En mijn moeder die hing aan het roeibootje en op een gegeven moment hield ze het niet meer en liet ze los. En dan zag ik haar helemaal zo in het water wegzakken. En dit is echt een droom. Nou, ik lieg niet. Ik denk dat ik die wel meer dan 50 keer heb gehad in mijn leven of zo. Dat is toch bizar dat zoiets zo vaak terugkomt. Ik moet nog een keer uitzoeken wat die droom heeft betekend. Want ik heb hem nooit meer gehad nadat mijn moeder is overleden. Maar oké, we gaan door. Op een gegeven moment was ik oud genoeg om te zien dat mijn moeder niet helemaal gezond was. Ze had een darmziekte waar ze soms ontzettend last van had en waar elke ochtend een lading pillen voor naar binnen werd geschoven. Dat gaf me niet echt een goed gevoel en toch zag ik mijn moeder niet als breekbaar of als een ongezond iemand. Ze had een supersterke persoonlijkheid, was vermoeiend sportief en klaagde nooit, maar echt nooit. Zij was echt zo'n vrouw die gerust een half jaar doorliep met een gebroken arm om het op wat spierpijn te gooien. Of zo'n vrouw die een wond tot op het bot een klein sneetje noemde. Iemand die vooral de aandacht niet te veel op zichzelf wilde leggen en die de gezondheid en gemoedstoestand van de mensen om haar heen belangrijker vond dan die van haarzelf. Jezelf wegcijferen noemen ze dat in moderne zelfhulpboeken. Daar was zij ontzettend goed in. Ik kan natuurlijk nog uren over mijn moeder praten, maar ik zal het kort houden. Mijn moeder was fantastisch. Is fantastisch. Was is vind ik ook altijd lastig. Want als ik zeg was fantastisch, dan lijkt het alsof ze nu niet meer fantastisch is. Terwijl ze is nog steeds fantastisch, maar ze is hier niet meer. Nou ja, daar hebben we het misschien een andere keer nog over. Mijn moeder was samengevat mijn beste vriendin. Ik kon alles bij haar kwijt. Ik kon alles tegen haar vertellen. Mijn moeder was binnen en de wereld was perfect. Zij was echt zo iemand met zo'n heerlijke energie. Waar je niet eens mee hoefde te praten om helemaal oké te zijn. Ik kan me nog herinneren dat als zij de was aan het opvouwen was, dat ik gewoon heel vaak om haar heen ging liggen of zitten. En dan helemaal oké was. Gewoon bij haar zijn was genoeg. Mijn moeder was iemand die de dansvloer opende en er ook als laatste pas weer vanaf kwam. Mijn moeder had de meest fantastische, aanstekelijke lach. Mijn moeder was mega ondernemend en mega perfectionistisch. Als zij ergens nieuw kwam werken, dan had zij binnen een week alles beter door dan mensen die er al 10 jaar werkten. Ze is de meest liefdevolle persoon waar je alles aan kon vertellen. Zo iemand waaraan je direct je hele levensverhaal vertelt, omdat je je instant op je gemak voelde bij haar. Zo iemand waar ik als eerste naartoe ging als ik ergens mee zat. En de persoon waar ik liefst naartoe ging met mijn verdriet. En daar werd het lastig. Want toen mijn moeder overleed, had ik meer verdriet dan ik ooit heb gevoeld in mijn leven. En de enige persoon waar ik het bij kwijt wilde, die was er niet meer. Ongeveer 3 maanden voordat mijn moeder overleed, zat ik met haar op de spoedeisende hulp. En we dachten dat het iets met haar darmen te maken had. Ze had een darmziekte, dus eigenlijk gingen we daar een beetje voor naar het ziekenhuis, naar haar specialist. En haar specialist stuurde haar vervolgens door naar de spoedeisende hulp. Dus toen hebben we daar gezeten. Ik denk wel 4 uur, duurde echt lang. En ik zei al, mijn moeder die gaf meer om anderen dan om zichzelf. Dus die heeft wel 100 keer tegen me gezegd, ga lekker naar huis joh, ga lekker wat anders doen. Ik blijf wel in mijn eentje op de spoedeisende hulp. Nou, no way José dat ik haar daar alleen liet natuurlijk. Uiteindelijk hebben ze haar onderzocht en moest ze wel opgenomen worden. Nou, het is een heel lang verhaal, maar zij werd opgenomen in het ziekenhuis omdat er een soort van ophoping was rond haar darmen. En dat moest met een drain leeggehaald worden. En dat leek het probleem te zijn. Heel lang leek dat ook het enige probleem te zijn. En op een gegeven moment gingen ze toen wat stukjes cellen afnemen, laat maar zeggen, om te kijken of er nog meer aan de hand was. Toen bleek het eerst goed te zijn. Heb ik feest gevierd met vriendinnen. Helemaal blij. Geen kanker. Happy de peppy. Het zou allemaal weer goed komen. En toen was er een dag dat mijn moeder en mijn vader een gesprek hadden met de specialist. Ik wist dat dat gesprek plaats ging vinden natuurlijk. Mijn broer wist dat ook. En op een gegeven moment werd ik gebeld door mijn vader. En die zei, kun je hierheen komen met de auto? Want mama mag weg uit het ziekenhuis. En toen voelde ik al, dat kan niet goed zijn. Want ze is nog niet beter, maar ze mag nu wel weg uit het ziekenhuis. Dat is gek toch? Want je zou zeggen, je gaat pas uit het ziekenhuis weg als je beter bent. En ineens moest ze gelijk het ziekenhuis uit. Of moest ze gelijk het ziekenhuis uit. Ze werd gewoon naar huis gestuurd. Nou, kort samengevat was de situatie dus dat er kanker in het lichaam van mijn moeder zat. Maar dat het niet echt in de darmen zat. Maar ook niet echt in andere organen. Maar dat het dus tussen de organen in zat. Dus dat het heel moeilijk te behandelen was met bestraling. En het kon ook niet weggesneden worden. Of in ieder geval, het kon lastig weggesneden worden. Het was een hele bijzondere vorm. Dus er moest ook een hele bijzondere operatie plaats gaan vinden. En die operatie, die kon succes hebben, Maar het kon ook zijn dat ze daar slechter uitkwam. En het kon ook zijn dat ze er niet meer uitkwam. Er waren gewoon heel veel scenario's op dat punt. En wij moesten volgens mij een maand of zo wachten totdat die operatie plaats ging vinden. In die periode dat wij thuis zaten en eigenlijk aan het wachten waren tot het moment dat mijn moeder geopereerd kon worden, was er aan de ene kant heel veel hoop van ja, ze heeft een hele ernstige ziekte, maar hey, er kan nog wel wat aan gedaan worden. En aan de andere kant dacht ik de hele tijd ook echt, wat als het nou niet goed komt? Wat gaan we dan doen? Ergens kon je er niet aan denken en ergens schoot het de hele tijd door je hoofd. En ik ging natuurlijk het domste doen wat je kan doen als iemand ziek is. Dat moet je überhaupt al niet doen. Jij niet, ik niet. Maar ik ging googlen. Googlen op die operatie. Het was natuurlijk een hele specifieke operatie. Het heet een HIPEC-operatie, waarbij ze de buikwand opensnijden. Dan halen ze het meeste van de aangetaste cellen weg. En dan maken ze een soort van warm badje in je buik, die dan de laatste overgebleven cellen ook nog zou moeten doden. Mega lange operatie, mega zwaar, heel lang herstel heb je daar ook van. Is niet leuk om over te lezen. Zeker niet als je op gaat zoeken wat de kans van slagen is en percentages. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Toen kwam het moment dat mijn moeder eindelijk geopereerd kon worden. Dat er eindelijk iets aan gedaan kon worden en dat we door konden gaan met herstel. Want daar keken we allemaal naar uit. Het was eigenlijk een soort van uitkijken naar het moment dat de operatie erop zat en dat we met z'n allen, met z'n vieren, als een hecht gezin konden gaan beginnen aan het herstel en de revalidatie en elkaar er doorheen konden gaan trekken. Dat was een beetje waar we ons allemaal op vooraan bereiden waren. We hadden de caravan van mijn tante geleend om op een camping vlak in de buurt van het ziekenhuis te gaan staan om mijn moeder intensief te begeleiden bij de revalidatie en elke dag naar haar toe te kunnen na de operatie en ja, hier echt met z'n vieren ons doorheen te slaan. Ik weet nog dat ik in de woonkamer stond en dat ik had spullen in mijn hand, want ik was de caravan aan het inladen en dat mijn vader ineens gebeld werd en ik hoorde dat het de arts was en ik zag aan zijn gezicht dat het geen goed nieuws was en ik dacht ook, dit kan niet. Mijn moeder is pas een uur of anderhalf uur in operatie en we worden nu al gebeld door de opererend arts. Dat is geen goed teken, toch? Die zou gewoon nu keihard aan het werk moeten zijn. Dus waarom hangt hij aan de telefoon? Nou, toen bleek het dus dat mijn vader aan de telefoon te horen kreeg dat ze mijn moeder open hadden gesneden. Even hadden gekeken en hadden gezien dat het helemaal bezaaid was met aangetaste cellen en dat ze hadden besloten, ja, dit heeft gewoon geen zin. We beginnen hier niet eens aan. Dus ze hebben er weer dichtgenaaid en mijn vader gebeld met, dit was het eigenlijk. Dit is ook het moment geweest dat mijn hele leven veranderde en nooit meer terug is veranderd. Daarvoor, tuurlijk wist ik toen ook dat ze ziek was, maar er was toen nog hoop. En zolang er hoop is, is het een soort van oké, dan heb je iets om je aan vast te houden. En vanaf dat telefoongesprek sloeg alle hoop weg uit mijn leven. En was er alleen nog maar een soort van, what the fuck? Hoe ga ik dit doen? Hoe kunnen we dit nog tot een goed einde brengen? Wat is hier aan de hand? Waarom wij? Wat gebeurt hier? Alleen maar ongeloof, onmacht, onbegrip, controleverlies. Ja, dit omschrijven is het. Dit is wel echt iets van. Dit omschrijven is gewoon ontzettend moeilijk. Maar wat wij toen hebben gedaan om het verhaal even af te maken. Wij zijn natuurlijk gestopt met de caravan inpakken, want wij wilden direct naar Nieuwegein toe. En vanaf daar begon eigenlijk een soort van verkorte herstelperiode waar we niet op hadden gerekend. Wel ergens op herstel hadden gerekend, maar niet, ja, we hadden op revalidatie gerekend en niet herstel in een soort van terminale situatie. Dus uiteindelijk heeft ze nog een paar weken in dat ziekenhuis gelegen. Niet heel lang. Ik kan me ook niet meer herinneren hoe lang dat precies was. Maar in ieder geval 2 weken. Om te herstellen voordat ze naar huis mocht. Ja, en toen begon een soort van het aftellen. En uiteindelijk heeft dat iets langer dan een maand geduurd dat we er nog thuis hebben gehad. dat ze gewoon nog normaal heeft kunnen leven, om het zo maar te zeggen. Tuurlijk was ze ziek, tuurlijk ging alles lastiger, maar we hebben nog wel kunnen praten, herinneringen kunnen maken. Ik ben nog met mijn moeder naar de bios geweest, gewandeld, gefietst. We deden nog wel van alles. Zij heeft ook nog iedereen gezien en leuke dingen kunnen doen met vriendinnen en nou ja, een soort van het normale leven verder kunnen leiden. Terwijl natuurlijk alles aan deze situatie abnormaal is. En alles voelt heel erg alsof je in een soort van buitenaardse wereld zit. En aan de andere kant ook in een hele close bubbel met z'n vieren. Op een gegeven moment was het gewoon in 2 dagen tijd dat ze heel erg achteruit ging. En dat ze ook aangaf van ja, van mij hoeft het niet meer. Ik wil niet meer jongens, ik heb nu zoveel pijn. Dit trek ik gewoon niet meer. Uiteindelijk heeft ze vrijdag een prik gekregen om in slaap en een beetje rustig te worden. En is ze maandagochtend overleden. En wij hebben, mijn vader, ik en mijn broer hebben 4 dagen soort van gebivakkeerd in de slaapkamer van mijn ouders. Naast mijn moeder, waar we ja, eigenlijk 4 dagen lang afscheid van hebben genomen. Maandagochtend overleed ze uiteindelijk. Ja, en toen begon het hele circus van een begrafenis plannen. Nou, dan zit je ook een week lang in een soort van, je bent eigenlijk gewoon een bruiloft aan het plannen. Maar dan in een week. En dan met heel veel emoties erbij. Een soort van emotionele cocktail. Waar je de hele tijd probeert je hoofd boven water te houden. Afscheid probeert te nemen. Ook alles nog goed wil regelen en zo. Dus het is ook een hele bizarre situatie. En dan ineens gaat het leven weer verder. Dan is de begrafenis geweest. Dan moet je het leven weer oppakken. En dan begint eigenlijk het echte rouwen en verwerken. En dat duurt veel langer dan ik dacht. Ik dacht, na het overlijden wordt het heel zwaar. Maar het wordt echt heel zwaar. En in de afgelopen jaren dat ik ontzettend veel bezig ben geweest met rouwen, met de dood. Dat ik geprobeerd heb leven met verlies een soort van werkbaar te maken in mijn eigen leven. Heb ik heel erg gemerkt dat de rouwen en de dood geen populaire onderwerpen zijn. En al helemaal niet onder jongvolwassenen en jongeren. Mijn generatie praat helemaal niet over de dood en over rouwen. Terwijl er echt ontzettend veel mensen zijn die in precies hetzelfde schuitje zitten als ik. En die ook te maken hebben met rouwen en ook om moeten gaan met verlies. En we praten daar gewoon nooit over. Dat heeft me zo tegengestaan de afgelopen jaren dat ik dacht, hier moeten we toch open over kunnen praten. Want ook praten over rouw en praten over verlies, dat is verwerken. Als er gasten bij mij op de bank zitten, dan stel ik ze altijd 2 vragen in het begin. Voordat we beginnen aan heel het verhaal en de rest van het interview, begin ik met de vragen: wat heb je geleerd van de dood en hoe zou je rouw omschrijven in 3 woorden? Dus het leek me wel zo eerlijk om die vragen ook zelf even te gaan beantwoorden, aangezien ik die ook aan iedereen vraag tijdens het interview. Dus laat ik daar zelf ook even open over zijn. Als eerste, wat heb ik geleerd van de dood? Nou, daar kan ik heel veel verschillende antwoorden op geven. Maar het belangrijkste wat ik heb geleerd van de dood is denk ik wel dat niets zeker is. Niets is zeker in dit leven. Alles kan anders gaan dan hoe jij het hebt gepland. In principe alle controle die je voelt in je leven, of alle controle die ik ooit dacht te hebben in mijn leven, dat is er niet. Dat is iets wat ik in mijn hoofd heb bedacht of een soort van schijncontrole. Maar echte controle heb je nooit. En echte zekerheid kan ook nooit iemand je geven. Dus de dood zet wat dat betreft alles een beetje in een ander perspectief. En hoe zou ik rouwen omschrijven in 3 woorden? Ja, ik moet heel eerlijk toegeven dat als je me deze vraag op verschillende momenten stelt, dat je ook verschillende antwoorden zal krijgen van mij. Maar als ik even terugdenk aan de rouw in zijn geheel, dan zou rouwen, denk in 3 woorden, chaos, eenzaam en ja, emotionele cocktail zijn. Voor mij was rouwen echt mega chaotisch, omdat ik ook echt iemand ben van pieken en dalen en van hot naar her. Ben ik echt flink van hot naar her geschoten ook. Mijn leven is sowieso 1 grote chaos, maar rouw zorgt er wel voor dat alles een soort van keer 2 gaat. Dus ook mijn chaos is keer 2 gegaan. Ik heb me heel erg alleen gevoeld, zoals ik al zei. Ik was echt een soort van, een beetje een alien gevoel had ik. Gelukkig inmiddels niet meer, maar dat heb ik wel lang gehad. En ja, de emotionele cocktail. Rouw is woede, is verdriet, is onmacht, maar is ook geluk en is ook euforie en is ook, ja, het is heel veel verschillende dingen. Ik denk dat je de hele lijst, je hebt van die lijsten op internet met emoties. Ik denk dat in mijn rouw alle emoties wel voorbij zijn gekomen. Nou, misschien overdreven, maar in ieder geval heel veel emoties voorbij zijn gekomen. Dus het is een emotionele cocktail. Deze aflevering is een beetje anders dan anders. En dit is zeker niet hoe elke solo aflevering eruit gaat zien. In de volgende afleveringen waarin je alleen mij hoort, ga ik specifiek induiken op bepaalde thema's rondom rouwen. Dus bijvoorbeeld de verschillende gezichten van rouwen. Open zijn over je rouw naar andere mensen toe. Rouwen op de werkvloer. Rouwen in relaties. Nou, dat soort dingen. Ik ga verschillende topics met je bespreken. En ik hoop ook dat jij actief mee wilt gaan doen en vragen stelt waar ik misschien het antwoord voor je op kan zoeken. Ook al is dat op het internet of bij experts of wat dan ook. Ik wil graag alle thema's zoveel mogelijk en zo volledig mogelijk belichten, zodat jij er ook echt inspiratie en steun uit kunt gaan halen. Ik hoop dat je voor nu in ieder geval ontzettend hebt genoten van deze welkomstaflevering, zullen we het maar noemen. Introductieaflevering. Ik hoop dat jij genoten hebt van mijn gebabbel van de afgelopen minuten. Ga vooral ook de eerste aflevering even luisteren. In de allereerste aflevering interview ik Romy Hommerson. Ga ik met haar in gesprek over haar rouw, haar ervaring met dood. Behandelen we leuke stellingen waar we antwoord op geven en onze eigen mening over geven. En het is gewoon een heel leuk gesprek geworden. Dus ga die vooral luisteren. Like het, reageer het, laat je mening achter, stel mijn vragen als je dat wil. Ga vooral even op Instagram de Dode Moeders Club volgen, zodat je ook meekrijgt welke gasten er komen en mee kan doen met vragen, etc. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren.